Bij de instroom voor de wedstrijd FC Utrecht KSC Genk is een grote groep Genk supporters door de beveiliging gebroken en heeft zich bij andere supporters in het uitvak gevoegd. Dat betekent dat deze groep geen identiteitscontrole heeft gehad en ook niet gefouilleerd is. Als het zijn vrij wordt gegeven en het zijn veilig wordt gegeven om zich hier weer te melden in die sluis. En dan kunnen al die mensen uiteindelijk naar binnen. Beide ploegen zijn nu eens op het veld. Dat betekent dat we volgens de officiële tijden om 9:50 gaan beginnen.
De Belgen gaan aftrappen. We gaan eindelijk beginnen in de Galgenwaard.
Terwijl nu Brouwer een redding moet plaatsen omdat die bal heel zwaar en moeilijk ingeschoten wordt.
Borstdogan en dan is daar serieus wat moeite voor de doelman op het schop van Can Borstdogan.
Eigenlijk hebben we 42 minuten moeten wachten op een beetje gejuich van de Galgenwaard. Katlin, dit moet hem worden. Maar daar is dan de redding van El Ouadi, die zich voor de bal gooit.
Buiten de 16 is daar de pegel van El Ouadi. En die wordt totaal verkeerd ingeschat door Brouwer.
Ja, dat is een tegenvaller voor Michael Brouwer.
En dan is het 1-0 voor Genk. Minuut 8 van de tweede helft.
Je krijgt vertrouwen als je wint. Je zit er gewoon niet in en dan lukt het ook niet. En dat stapelt zich gewoon op. Dus het enige remedie er tegen is winst pakken.
En daar ziet het voorlopig niet uit, want Utrecht staat achter tegen Genk. Kan daar een goede voorzet komen van Adrian Bleek? Ja, schotten. Van Rodriguez gaat alleen over.
Komt de rand van de 16 meter. Bleek brengt hem in. Is een slechte bal. Zomaar ingeleverd bij Laval. Daar liep niemand. Daar was niemand. Ja, daar waren veel Belgen.
Hennessy geeft de strafschop als Caretsas in de 16. El Karouani dwingt tot een overtreding.
Als de aanloop komt van Heijmans. Daar is de aanloop. Daar is de goal voor de Belgen. En het is het 2-0 voor KRC Genk.
En zo loopt het Europese avontuur van FC Utrecht toch wel uit op een hele grote deceptie. Want 1 punt uit 7 wedstrijden. En vandaag tegen Racing Genk opnieuw geen punten voor FC Utrecht. Ja, dat is een harde conclusie. Na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Racing Genk. De 7e wedstrijd in de Europa League. FC Utrecht staat op 1 punt. Dit is Matchtalk, de podcast van RTV Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Na afloop van iedere wedstrijd van FC Utrecht. Erik, wat moeten we concluderen na deze wedstrijd? Erik van der Meer, onze vaste analist, is uiteraard aangeschoven.
Ja, dat we nog steeds op zoek gaan naar een spits. Het houdt niet op. We hebben vandaag ook weer gezien met Haller. Het begint. Je begint medelijden te krijgen. Hij probeert het wel, maar ja, het zit er gewoon niet meer in.
Nee.
Dat is eigenlijk de conclusie.
En de conclusie is ook dat met de blessure van Jensen, de blessure van Min, Utrecht vandaag aanvallend op de bank eigenlijk niks in te brengen had.
Nee, je had niks. Dat kon je ook zien in de tweede helft. Dat je moet vogelen. Wie zitten we dan in de spits en dan wie moet eruit? Wie moet er dan op 10? Nou, we hebben Rodriguez vandaag weer gezien. Ja, dat is het ook niet. Dus het wordt nu behelpen. Dus ja, als je nog iets wil doen voor de tweede helft van het seizoen, dan zou je moeten kijken naar een spits.
Ja, maar ja, die moet je met een lampje zoeken, want die wil iedereen.
Ja, die wil iedereen, dat klopt. Maar nou ja, je bent natuurlijk een aantal mensen ben je kwijt. Hè? Ohio, Jonathans, de blessures die je hebt. Jensen is een lange blessure, die gaat dit seizoen niet meer spelen. Haller, wat kan die nog brengen? Wat moet je nog brengen? Ja, dat wordt een moeilijk verhaal. Dus Dani de Wit in de spits zetten, dat is het ook niet. Hè? Dat is allemaal.
Want dan heb je ook geen team meer.
Nee, dat heb je ook geen team meer. Dus het wordt gewoon lastig. En ik zou dan opteren dan gewoon met de punten achteren gaan spelen. Dat hebben we in de tijd dat we ook geen 10 hadden niet gedaan. Dan zijn we gaan wezen zoeken. Maar ik denk dat we kunnen zeggen dat je in ieder geval Engwanda in zijn kracht laat spelen. Dan met Bosdoekan, en die speelde vandaag, vond ik echt een goede wedstrijd. Dus die kan je gewoon op het middenveld zetten. En Dani de Wit, die moet dan of in de spits. Hè, en dan heb je weer een middenvelder over met CGL bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat de beste oplossing dan is voor het moment dat je nu hebt.
Ja, want het Europese toernooi, wordend in de samenvatting, toen zei ik dat het Europese toernooi loopt uit op een deceptie. Vind jij dat een terechte conclusie?
Nou ja, ik heb al maanden geleden gezegd, hè, en volgens mij heb je het nog een keer aangehaald in een persconferentie, dat het seizoen, het lopende seizoen, is denk ik het allerbelangrijkste. De competitiewedstrijden. Nou ja, daar werden nog wat vraagtekens bij gezet, maar Ja, je komt gewoon in Europa kom je gewoon tekort als Utrecht zijn. Hè. We zitten ook niet in die juiste flow. Hè. Het zit allemaal niet mee, ook met blessures niet. Scorend vermogen blijft hangen. Dus ja, dan moet je wel alles op de competitie gooien.
Ja, dat moet dan gebeuren zondag tegen Sparta. Je noemde hem al even. Lichtpuntje vandaag, uitblinker bij FC Utrecht, was Can Bosdogan. De man die vaak niet speelde dit seizoen. Omdat Engeland daar en Zegiel de voorkeur krijgen vandaag. Vonden wij hem met z'n drieën in ieder geval de uitblinker. En René van den Berg heeft hem bij de microfoon.
Just take a seat, Can, because I thought you were the best player on the pitch.
No, I have to say it today. I was good in the game. I came back on my old rhythm, so yeah, I was good. Unfortunately, we lost 2-0. Yeah.
And at the end of the first half, you were not lucky with your shots.
No, and I have to say today, normally one goal has one shot has to go in. I was a little bit unlucky today, but I have to score.
What happened? Because you're a guy on the midfield, we know. Yes. And today you played the best game, but what does it say for the coming game against Sparta?
I think today I had a little bit of freedom, you know, in the midfield. And this is where I can be the best, to be creative on the pitch and to not only stay on one position, to move around the pitch. And this is my strength. Yeah, that's why I played today a good game, you know?
Yeah. What happened this week? Because there was a lot of talk between you and all the players together and to get a better result in the coming games.
Yeah, listen, right now we are not in with good results, you know? And you see it a little bit on the pitch with the confidence. But I have to say, I saw today a good team on the pitch who was fighting for each other. Unlucky, the one goal I think was offside. I just heard it was offside. Second goal, yeah, penalty. You can also not give the penalty. Uh-huh. So, no, I like the attitude today, but the last weeks it was not enough.
Yeah, you talked about confidence. How come? Confidence is far away by some of the players, and by you, it's 100% there this night.
I think not only me, I think some other players played also good. I think the team played good today with each other. In the beginning, a little bit nervous, but then after, we played football. And this is what the fans also want, you know, that we play football, that we are ruthless on the ball. And we have to show that more, you know.
Yeah. Coming to the game of Sunday, will you be very disappointed if you don't play?
This is the choice from the coach, but I think I let him. I showed him today what I'm able to do.
Okay, you showed them. Thank you.
Thank you.
Ik kwam redelijk dicht bij mijn oude vorm, zegt Can Bosdogan in gesprek met René van den Berg. Ik had vlak voor rust een paar schoten op doel. Daarvan had er in ieder geval eentje ingemoeten. Waarom was ik goed vandaag? Ik had vrijheid en dan kan de creativiteit is dan mijn kracht. En Erik van der Meer, hij zegt, we waren vandaag een goed team. We vochten voor elkaar. Bosdogan vond het een goede wedstrijd. Hij zegt, het zat alleen niet mee. De eerste goal was volgens mij buitenspel, zei hij. En de tweede goal vond hij een makkelijk gegeven penalty. Ik denk dat over die paar kansen waarvan er in ieder geval één in moet, en dat die creativiteit die vandaag ten toon kon spreiden, dat hoeven we niet over te discussiëren. De goede wedstrijd, het team dat voor elkaar vocht. Onderschrijf je dat?
Nou, ja, als hij het zo ziet, dat is een gevoel wat hij zelf heeft.
Heb jij het gezien?
Het is niet zo dat ze niet werken. Dat vind ik ook het hele seizoen niet. Dat heb ik niet gezien, dat mensen bewust niet, dat ze afhaken of zo. Maar het zit er gewoon niet in. En ja, je kan al moeilijk opbouwen. De middenvelders gaan te ver, naar mijn mening, terug, waardoor je niet vooruit komt. Hij is dan degene die dan, hè, met zijn creativiteit, maar die dan vrijkomt. Dat deed eigenlijk Genk ook bewust. Want ja, daar mochten ze wel voetballen op eigen helft. Maar naar voren toe, ja, daar werd het een probleem. En ja, er kon één goal in. Ja, dat is speculeren. En nou, dat had ook misschien gekund of niet. Maar er ging er niet in, dus daar kun je niks mee.
En die mogelijkheden voor rust waren allemaal van buiten de 16. In de tweede helft, minuut 88... Een eerste aanval van FC Utrecht met dreiging echt in de 16.
Ja.
De Wit en Rodriguez.
Ja, die er overgingen. Nou ja, dat is eigenlijk ook het grote probleem bij Utrecht. Kijk, als je niet goed kan opbouwen of het duurt allemaal te lang, dan geef je de tegenstander de tijd om te groeperen. En dan wordt het gewoon heel lastig. Nou, dat zien we eigenlijk elke keer. En als de opbouw rustig begint, Ja, dan krijgen we weer dat Engwander de bal gaat halen. Dan krijg je hetzelfde geval weer net als Iqbal. Ja, dan speel jij, dan ga je de bal halen tussen de centrale verdedigers. Dan speel je hem naar de zijkant en dan moet hij weer terug. Dus eigenlijk alle mensen die in de bal komen, dan is er maar één mogelijkheid en dat is weer terugspelen.
Er stonden vandaag 6 nieuwe spelers in vergeleken met de basisopstelling van tegen Volendam. Heb jij een ander voetbal gezien?
Nee, het probleem dat blijft zich voortbeduren op de opbouw die er niet is. En wat gewoon heel lastig is. En we zagen een paar keer dat ze druk wilden zetten. Dat wordt al heel lastig als je Haller hebt. Hè, want ja, die heeft het loopvermogen niet. Dani de Wit, die wil ook vaak lopen. Maar
ja, in zijn eentje.
In zijn eentje. Het veld is vaak te groot, waardoor de tegenstander er onderuit kan spelen. En dat kon Genk ook. Dus ja, dat is gewoon hartstikke lastig. En we hebben het in 2,5 jaar tijd hebben we het niet voor elkaar gekregen om dat goed neer te zetten.
Voordat we naar die hele omwisseling gaan met al die spelers die er vandaag in stonden en echt serieus een keer een kans kregen. 2 debutanten, 2 invallers. Bjorn Menzo, die aan de rechterkant inviel. En Rafik El Arguibi. Even die Bjorn Menzo. Die valt in, die laat voor mijn gevoel in 20 minuten meer zien dan Miliano Jonathans in 1,5 jaar.
Ja, die jongen die deed gewoon zijn dingetje. Hè. Dat is mooi om te zien. Dat hij gewoon zijn eigen spel speelt. Probeert aanvallen in te zetten. Die probeert voorzetten te geven. Ja, dat is ook wat we hier willen zien. En dat is Jonathans niet gelukt.
En Arguibi, hoe vond je die invallen?
Ja, dat was een moeilijke positie om daar het ding te doen. Van Ommer kwam er ook nog in. Hè. En dus,
nou, dat is geen debutant. Maar goed, je hebt wel
gelijk. Ja, nee, maar ik bedoel, dat is ook een jonge jongen. Ja. En het is eigenlijk meer om die jongens te laten spelen. Om die ritme te geven. Maar ja, het is in een team wat niet goed draait, waar het niet mee zit, is het vooral voor dat soort jongens ontzettend lastig.
De hele verdediging ten opzichte van de wedstrijd tegen Volendam was anders. Tegen Volendam, Didder stond erin. Tegen Volendam ook. Maar verder was het Vesterlund, Eerthuizen en Merken in de basis. Is dat iets voor de toekomst?
Nou ja, Merken is gehaald natuurlijk als vervanger voor El Karouani. Ja, je moet je ook afvragen als El Karouani blijft om hem te laten spelen. Want je moet ook verder kijken. Hè? El Karouani loopt zo meteen dan transfervrij
de deur uit. Dus volgend jaar moet je door met Merkin.
Dus dan zou je als trainer, maar die gaat ook weg. Maar dan als clubleiding kunnen zeggen, nou ja, weet je, we gaan met hem door. Dus dat is, jij loopt hier gratis de deur uit. Dat is je goed recht. Maar dan is ons goed recht ook om je niet meer te laten spelen.
Om in ieder geval
al naar volgend jaar te kijken. Dus dat is een mogelijkheid. En ik vind ook dat die jongen het gewoon goed doet. In de wedstrijden die erin is gekomen, heeft hij gewoon goed gedaan. Dus dat is een goede aankoop. Nou, Eerthuizen, dat weten we. Die kan gewoon zo spelen. En aan de andere kant, Vesterlund, moeilijk. Ik vind Horemans, die doet het goed. Dus wat dat gaat, is het om het even.
Ja. Mark Eerthuizen dus vandaag in de basis voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Hij maakte de 90 minuten niet vol. Hij werd vervangen. Dat was, laten we zeggen, een tactische wissel. Maar Mark Eerthuizen staat nu wel bij René van den Berg.
Mike, het duurde even voordat je hier was. Hoe is het met je?
Omstandigheden prima. Zo zonde eigenlijk. De eerste helft kom je er goed in, denk ik, met het team. Drie grote kansen, denk ik. Met mijn kopbal nog, denk ik, de vierde. En dan de tweede helft zakt het eigenlijk weer weg. En volgens mij hoorde ik dat het een buitenspel goal was. Geen penalty. Dus dat zit dan allemaal ook niet mee. Dus ja, dat is echt een beetje het Europese verhaal van ons dit jaar.
Ja, het waren vooral acties van buiten de 16 die tot enig gevaar leidden. Niet echt de uitgespeelde aanval.
Nee, we hebben helemaal niet veel weggegeven. Bijna niks. En dan,
ook aanvallend niet alleen maar buiten de 16, toch?
Nee, klopt. En als er dan een kans tegen is en dan zit hij gelijk in, dat is zo zuur. Ja. Dat is echt zuur.
Ja. Je zou nog bijna zeggen, het is gewoon een kakel.
Ja, eigenlijk wel. Ja, het is gewoon het is onmacht en zondag is eigenlijk wel heel belangrijk. Dus daar moeten we er weer staan.
En sta jij er ook vanaf het begin in de basis?
Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik niet.
Wat doet dat met je? Want dan mag je weer opdraven, dan mag je het weer laten zien. Maar volgens mij heb je nooit het volledig vertrouwen gevoeld.
Nou ja, na Forrest en ons dacht ik heel klein beetje, misschien blijf ik staan. Tegen PSV was dat volgens mij daarna.
En nou, dat gebeurde niet. En nu kreeg ik weer de kans en met nog een paar gasten. En dan hoop je het weer te laten zien. En ja, meer kan ik eigenlijk niet doen.
Moet Utrecht eigenlijk in het slot zitten en in het slop zitten om Mike Eerthuis uiteindelijk in de basis te krijgen?
Ja, nee, uiteindelijk moet ik het zelf doen. En als het goed genoeg is, dan is het goed genoeg. En ja, dat is de keuze van de trainer.
Je zou bijna zeggen, die trainer heeft niet het volledige vertrouwen in je.
Nee, ik denk dat de trainer heel veel vertrouwen in mij heeft. Alleen ja, moet hij keuzes maken. En Nick is ook, is ook gewoon een ervaren speler en al jaren in het vak. Dus dat is gewoon een moeilijke keuze, denk ik. Ja.
Nou is het wel zo dat de kritiek toeneemt op Utrecht. Nu dat de resultaten een beetje tegenvallen. En dat opent wel weer mogelijkheden voor jou, zou je zeggen.
Ja, voor iedereen, denk ik. We zijn uiteindelijk een team. We moeten het ook met z'n allen doen. Dus ja, als het niet goed gaat, dan is het ook logisch dat je door rouleert. Sorry. En ja, nu mochten wij ineens met de hele achterhoede mochten we spelen. Dus ja.
Ja, wanneer is die keuze gemaakt? Is dat maandag na dat groepsgesprek gemaakt of is dat later in de week pas gekomen?
Ja, met het groepsgesprek had je natuurlijk wel hele belangrijke punten die erin voorkwamen. En daarna gingen we eigenlijk pas kijken naar wie gaan er staan donderdag. Dus dat kwam wel later.
Maar de waarheid is wel naar ieder gezegd. En daar bleek ook dat een aantal mensen niet thuis gaven in sommige gevallen.
Ja, zeker. De waarheid moet op dit moment gezegd worden. En dat is zeker gezegd.
Zou het nou een enorme domper voor je zijn als je zondag niet start tegen Sparta?
Ja, tuurlijk. Kijk, Volendam wilde ik ook al spelen, omdat ik daar 14 jaar heb gespeeld. Jammer dat ik ook niet inviel. Dan hoop je gewoon minuten te maken en tegen Sparta is dat idem dito. Ja.
Hoe is het met geduld van Mike Eerthuizen?
Ja, goed. Ik heb voor 4 jaar getekend. Gelukkig pak ik wat wedstrijden mee in Europa, want daarvoor ben ik natuurlijk ook gekomen. En nee, ik heb zeker nog geduld. Kom maar goed.
Lang geduld? Al die 4 jaar geduld?
Geen 4 jaar. Dat, nee. Nee, ja, na dit half jaar moet ik er natuurlijk gewoon staan.
Dat is duidelijke taal van Mike Eerthuizen, Erik van der Meer.
Ja, hij...
Hij kan er ook staan.
Hij kan er zeker staan. Want dat gaat, denk ik, in deze fase, in sommige wedstrijden, dat je meer aan Eerthuizen hebt als aan Viergever.
Waarom?
Nou ja, hij heeft toch wat meer snelheid als Viergever. Als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen zondag tegen Volendam. Ja, dan moet je naar een 1 tegen 1 om het druk te zetten. Want je doet dat met de 9 en de 10. Ja, dan zou je kunnen opteren toch voor Eerthuizen. Want die kan door. En als iemand anders doorgaat, Didde bijvoorbeeld, dan heb je meer snelheid met Eerthuizen. Dus ja, dat is ook wel een plus dat je dan achterin hebt.
Als ik even op de stoel van de analist ga zitten, dat doe ik niet vaak. Want daar ben jij voor aangesteld. Jij hebt op hoog niveau gevoetbald, ik niet. Wat mij vandaag opvalt is, als je Eerthuizen en Didde, of zelfs Eerthuizen en Van der Hoorn centraal hebt staan, heb je een linkspoot en een rechtspoot met een hele goede crosspas. Als Viergever er staat, komt hij niet. Dan heb je alleen maar de crosspas van Van der Hoorn of Didde van rechts naar links. Terwijl Eerthuizen hem van links naar rechts ook geeft.
Ja, maar als we terugkijken naar de goede momenten van verleden jaar, hè, was het eigenlijk altijd Van der Hoorn die hem crosste naar El Karouani. En andersom niet. Van links naar rechts kwam die bijna niet. Dat was ook de sterkte van Utrecht, hè, die crosspas. Die ging ook altijd naar El Karouani, want die ging ook altijd diep. Dus die vliegen, zoals jij hem nu aanhaalt, dat is misschien een plus. Maar ik bedoel, dat is niet wat er gebeurde in de wedstrijden. Dus, nou, dan kijk je naar het opbouwende verhaal. Maar ik vind dat hij ook vandaag, Eerthuizen, in de opbouw, met de ballen die hij speelde, doet hij gewoon hartstikke goed.
Strakke inspeelpases.
Ja.
Hij vindt zijn mannen voorin.
Ja. 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 Ik denk alleen dat de achterste vier de middenvelders dieper moeten zetten. Dus dat ze meer ruimte ervoor hebben.
Want daar moet verder weggestuurd worden.
Ja, die moeten ze gewoon wegsturen. Omdat je dan de eerste bal die je inspeelt vaak ook naar voren kan spelen. En nu is het altijd zo dat de middenvelders van de tegenpartij, hoe verder jij achteruit gaat, hoe verder hun vooruit gaan. En je bal alleen nog maar, bij een bal die ingespeeld wordt, bijna altijd maar terug kan spelen. Dus je komt eigenlijk nooit verder in de opbouw. En dat is wel het grootste probleem.
Ben je ook zo benieuwd naar wat Ron Jans van deze wedstrijd?
Zeker.
Gaan we naar hem luisteren dan.
Ron, je bent een muzikus, althans een liefhebber van muziek. Erik van der Meer kwam tot 1 liedje van Frank Boeien, Kronenburger Park. Ken je daar een van de zinnen van?
Nee, ik ben niet zo van het Nederlandstalige. Boudewijn de Groot, daar houdt het wel op eigenlijk.
Okay. Op zoek naar geluk in het Kronenburger Park.
Nou, dat is wel een hele toepasselijke. Want we hebben nu 7 wedstrijden in de Europa League gespeeld. Hè. En er zijn momenten dat je... Dat is niet geluk, vind ik. Mm-hmm. Dat we hadden zelf doel... Je moet scoren op de goede momenten. En met name in de fase voor rust. En dan een paar goede aanvallen schoten. Maar met name de kans van Johan Kadlin. Ah, die moet er eigenlijk dan in, hè. En op zoek naar geluk. Dat heeft ook heel veel met de arbitrage weer te maken. Want we hebben nu in verschillende wedstrijden... Nou, ik kan zo 6 situaties naar boven halen. Dat ik denk van, ja... Want die eerste... Onbegrijpelijk.
Ja, je krijgt gewoon een kutcall tegen, omdat die man buitenspel staat.
Ja, die is gewoon buitenspel. En de VAR, die keurt hem gewoon goed. En ik vind ook geen strafschop als ik hem terugkijk. Dus hij duikt zelf. Kan ik me nog iets bij voorstellen? Dat de VAR misschien denkt, ja, er is toch wat contact. Maar hij duikt. Maar die eerste, daar begint het mee. En weer een wedstrijd die... ik vond ons zeker niet minder dan Genk. Nee. Alleen in de nerveuze beginfase. Maar daarna misschien wel beter. Maar dan zie je dat in de score niet terug.
Ja, geeft dit wel weer enig blik op de toekomst? Ja. Dat je in ieder geval je weer toont vanavond?
Ja, nee. Het was natuurlijk een heel raar begin. Met 50 minuten later beginnen. Een nerveus begin. Maar van het begin af aan. In de kleedkamer en in de warmingen voel je dat de vibe is goed. Er staat een team. En dat hebben we vandaag ook absoluut laten zien. Met ook nog, toch wel leuk... dat een aantal jonge jongens de kansen krijgen in de slotfase. En die vielen dapper in.
Ja, volledig nieuwe achterhoede. Middenveld wat je eigenlijk een beetje kan verwachten... gezien het feit dat CGL er niet bij is. En de voorhoede heb je toch min of meer een beetje intact gelaten.
Nee, dat klopt. En dat heeft ook mee te maken dat de jongens die dan achterin spelen... zijn allemaal volwaardige profs en kandidaten om basisspeler te zijn. Maar die hebben soms geduld moeten hebben of die waren soms niet fit. Maar ik vond dat allemaal heel logisch. Maar je wilde ook niet dat B-team gevoel opwekken. Nee. En maar de anderen die hebben ook of minder gespeeld. Speelt tegen Twente of we hebben ze gewisseld. Dus ik denk dat we er redelijk uit zijn gekomen. Bij de 2-0 had ik wel zoiets van meteen Kadlin eruit halen. Ja. Om hem toch 10 minuten te sparen. Want ik vond dat Johan een goede wedstrijd speelde. Maar ja, dan valt Menzo in en die viel zo onbevangen in. Want de jongens die weten misschien niet eens dat hij Björn Menzo heet. Dus, want hij heeft dan niet eens zo heel vaak met ons meegetraind. Dus dat was wel weer een positief aspect.
Met het oog op komende zondag tegen Sparta. Ik heb net Mike Eerthuizen gesproken. Ja, die staat natuurlijk te trappelen om ook in de competitie zijn kunnen te weer laten zien. In hoeverre denk je daarover na?
Nou ja, wat je eerst mee moet nemen is ook fitheid. En hij heeft door fitheid lang moeten wachten voordat hij een keer een kans kreeg. Toen hij de kansen kreeg, was hij de ene keer eigenlijk niet fit. Maar toen startte hij wel. En de andere keer was het...
Dat was bij AZ, toch?
Nee, thuis tegen Heerenveen. Okay. Dat was een slechte binnenkomen. Toen moest hij er weer even uit. Toen tegen AZ was het hele team slecht. Mike was ook niet goed. Maar in december eigenlijk bij Nottingham Forest heeft hij zich gewoon goed getoond. Maar je merkt nu ook, hij heeft wat krampverschijnselen in zijn kuit. Hij moet gewoon ook fitter worden. Ja. En je hebt nu 2 dagen rust. Dus dat ga ik ook meenemen.
Wordt het lastig zondag? Met nu wat je nu weet en die ploeg die er nu heeft gestaan heeft... met wat je nu voor keuzes moet maken?
Nee, dat wordt helemaal niet lastig. Want ze moeten het maar gewoon doen. Want dat geldt voor iedereen. Je moet met je voeten spreken. En je moet laten zien dat je er alles aan doet. En op basis van fitheid en prestaties... en soms kunnen tactische dingen de doorslag geven... en dan moeten ze de spelers maar mee omgaan. En daar heb ik geen probleem mee.
En het feit dat je Haller wisselt in de rust... had dat te maken met zijn fysieke gesteldheid... of met de vorm in de wedstrijd?
Met twee dingen. Dat is... hij komt terug van een blessure. We hebben hem zondag tegen Sparta ook weer nodig. En hij kreeg een tik in zijn ribben. Dus we moeten maar even kijken hoe dat uitvalt. Of hij sowieso wel fit is. En op 1 hele slechte kaats na vond ik dat ook hij, net zoals de ploeg, groeide in de wedstrijd. Vond hem wel wat laag af en toe zich aanbieden. Mm-hmm. Maar dus het was niet vanwege de prestatie.
Okay. Gelukkig maar, dankjewel.
Alsjeblieft.
Is het positief of is het realistisch?
Nou, ik vind het vrij positief. Want zeker over Haller. Ja, ik heb hem niet zo goed zien spelen vandaag. En ik snap ook dat je hem zondag weer nodig hebt. Want je mist gewoon een spits. Maar dat heb ik vandaag niet gezien.
Wat mij opvalt in zijn analyse is, hij heeft het over volwaardige eredivisiespelers die hij de kans geeft als het gaat om dat hij, het feit dat hij de hele verdediging vervangt. Voorin doet hij dat niet. Er is een hele simpele reden voor. Hij heeft die vervangers niet.
Nou ja, precies, Bert. Die heeft hij niet, nee. Dus daar kan hij ook verder niks aan veranderen. Maar hij zegt nog iets. Hij zegt met spelers die we nodig hebben. Nou, ik denk nu al dat Eerthuizen niet gaat spelen. Want kramp in zijn kuit en moet er ook naar kijken. Dus.
Maar die moet, hij moet ook minuten maken om fit te worden.
Ja, precies. Hè? Maar dat wordt al een dingetje. Maar hij zegt ook iets over de tactisch. Soms moet je iemand tactisch wel laten spelen of tactisch niet laten spelen. Maar ik vind dat het vaak als je met een tegenstander met een team speelt, dat het tactisch niet goed staat. Dat ligt bij de trainer. Niet bij de spelers. Want als we kijken naar afgelopen zondag, dan moet je zeggen, het was tactisch niet goed in de eerste helft. Hebben we dat veranderd in de eerste helft? Nee.
Pas na rust.
Pas na rust. Dus dat moet je bij jezelf of bij de technische staf neerleggen.
Benieuwd of dat zondag gaat gebeuren tegen Sparta?
Ja, dat hoop ik ook. Want ik hoop op winst aankomende zondag.
Dat hopen we allemaal. En na die wedstrijd, bij winst of verlies, dat maakt niet uit, is er weer een matchtalk van Namen en Rugnummers. Tot dan, voor nu bedankt voor het luisteren.
Dit was Namen en Rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.